Gemeente, een enkele mededeling in verband met de huisbezoeken. Die zijn als volgt geregeld. Morgenavond bij de familie A. Tanis en de Ruiterstraat en de familie W.J. Vroeg in de Wei aan de Berkelaan. En woensdagmiddag bij broeder Van Dam aan de Christiaan de Vrieslaan en bij zuster Van Kleef aan de Wilgelaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 82e psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. In de achtbare godsvergaderingen staat God als rechter der gedingen en toont aller goden God te vrezen. 1 en 2 van psalm 82. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het boek Genesis, het 9e hoofdstuk. We lezen daarvan de eerste 7 versen. Genesis 9, de versen 1 tot en met 7. En En God zegende Noach en zijn zonen en hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. En uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen, ook van de hand des mensen. Van de hand van een iegelijk, zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden, weest vruchtbaar en vermenigvuldigt. Teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Tot zover de lezing van Gods woord. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken een ieder in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij komen vanavond toe, als we onze catechismus en het onderwijs in ons leerboek volgen, aan het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Daarvan vinden we de verklaring in zondag 40. Zondag 40, die bestaat uit drie vragen met de antwoorden. Ik lees u vanavond alleen de eerste vraag uit die zondag. Vraag 105. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden, maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Laten wij samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. Wij willen voorbeden doen voor zuster Van den Bogert, die in deze week haar kinderen in Israël zal gaan bezoeken. Laten we samen ook de Heere bidden voor zijn bescherming en beveiliging voor Hessel en Kobi Visser, die in deze week weer terug zullen keren naar hun werk in Botswana. Laat ons bidden. Heere, we zoeken samen uw heilig aangezicht, nu we vanavond weer bij elkaar mogen zijn en nu we het woord van u weer mogen gaan beluisteren, zoals u dat hebt gegeven in uw heilig gebod, in de heilige wet. Wat is dat een plechtig gebeuren geweest, Heere, toen gij op de berg Horeb uw eigen stem hebt gebruikt om de woorden van uw heilige wet te laten horen. U hebt ze rechtstreeks met uw mond gesproken en u hebt ze met uw hand geschreven op de stenen tafelen die gij aan Mozes hebt gegeven. En zo zijn ze tot Israël gekomen en zo zijn ze via Israël ook tot ons gekomen, die goddelijke woorden waarin uw heilige wil ligt vastgelegd. Een heilige wil waarmee gij ons mensen tegemoet getreden zijt, opdat wij naar uw wil zouden leren handelen en in uw wegen zouden wandelen. Vanavond ligt weer een van die geboden voor ons en wij mogen met elkaar door de prediking onderwezen worden in de betekenis en in de bedoeling van dat gebod, het zesde: gij zult niet doodslaan. Heere, daarin hebt u ons gezegd hoe kostbaar het leven is. En hoezeer u van uw kant het leven wilt beschermen, opdat wij die levenstijd zouden hebben ten volle. En opdat wij die levenstijd ook zouden gebruiken. Onderwijs ons, Heere, in de bedoeling van dit gebod en geef ons genade om ook in dit opzicht naar uw wil te leren handelen. Maar geef ons ook besef dat zoals wij tegen al de geboden van uw heilige wet hebben overtreden, we ook schuldig staan op het terrein van het zesde gebod. En dat daarom het bloed van de Heere Jezus Christus eens te meer nodig is in ons aller leven. O Heere, doordring ons daar toch van. Doordring ons van onze verlorenheid, onze grote en vele zonden, onze ongerechtigheden. En doordring ons ervan, Heere, dat er maar één middel is om daarvan verlost te worden. En dat is immers het bloed van Christus. Dat is het enige dat reinigt van alle zonden. Wat wij verder ook zouden proberen en tot welk middel wij onze toevlucht zouden nemen, we zullen er altijd meer weer bedrogen en teleurgesteld mee uitkomen. Maar als wij in een waarachtig geloof leren vertrouwen op de volkomen offerande van de Heere Jezus Christus, Heere, dan zal een mens niet bedrogen of teleurgesteld uitkomen. Want in die weg is vergeving. En in die weg is ook vernieuwing van het leven. Heere, onderwijs ons dan vanuit uw eigen woord, maar leid ons daarbij door uw heilige geest, opdat we het verstaan mogen en opdat we de dingen ook waarlijk ter harte zullen mogen nemen. Wees ons zo goed en nabij in deze kerkdienst. We hebben er geen recht op dat u in ons midden zou komen en dat u hier onder ons zou werken, Heere. We hebben met onze zonden zoveel gedaan, waardoor we uw aanwezigheid verbeurd hebben en uw genade verzondigd. En toch, o God, wij bidden u dat gij in ontferming aan ons wilt gedenken en dat u bekwaamheid wilt geven. Niet alleen om te preken en ook niet alleen om te luisteren, maar dat u ons ook bekwaam zult maken om uw woord recht te verstaan. Verlicht ons verstand dan dat duister is. En doe ons vlieden alle kwade paden om ijverig in uw wegen te gaan. Zegen ons zo, Heere, ook als het sacrament van de heilige doop zal worden bediend. Ook daarin spreekt u, zij het dan op een wat andere wijze, maar de boodschap is niet anders. Ook in het sacrament gaat het immers om het hart van de zaak, om de kern van het evangelie en dus alweer om dat bloed van Christus dat een mens zo nodig heeft. Een mens die vanaf het allereerste begin van zijn leven op aarde al onder de toorn ligt. En uw gramschap al waardig is. Heere, hoezeer wij ook vertederd kunnen kijken naar zo'n klein kind. En hoezeer zo'n klein kind er ook onschuldig uit kan zien. Naar het getuigenis van uw eigen woord. Moet van elk mensenkind, moet van ons allemaal, moet ook van dit te dopen kind gezegd worden dat het in zonde ontvangen en geboren is en daarom een kind des toorns is. Heere, wat maakt dat het leven van ons en van onze kinderen ernstig? En wat bepaalt ons dat er ook opnieuw bij, dat wij en ook onze kinderen in tijds kennis moeten krijgen aan dat bloed van het verbond, aan dat offer van de Heere Jezus. En nu wordt ons dat ook weer gepredikt op zichtbare wijze in het doopwater. Heere, laat ook die prediking in het midden der gemeente verstaan worden door ons allen, ook door onze kinderen. Bijzonder bidden wij dat u ook de doopouders genade wilt geven, Heere, om op dat bloed van Christus te zien. En dan inderdaad met hun eigen onbekwaamheid, niettemin ziende op uw grote ontferming en genade, een ja-woord te geven. Ook ten aanzien van de christelijke en godzalige opvoeding van het kind dat u hen wilde toevertrouwen. Heere, wij bidden u dat u zo in ons midden wilt zijn en uw genade wilt verheerlijken. Wat een voorrecht is het, Heere, dat we hier in vrijheid nog mogen samenkomen. Wat een voorrecht is het dat we nog mogen leven in een land waar de dingen nog een bepaald ordelijk verloop mogen hebben. Ook al zijn er inderdaad in dat opzicht zorgelijke ontwikkelingen. We hebben dat in de afgelopen week ook met elkaar weer moeten constateren, dat er op hoge niveaus dingen gebeuren en situaties ontstaan kunnen die toch echt zorgen geven ten aanzien van het rechte functioneren van uw woord en van uw wet. Heere, wij bidden van u dat gij geven wilt dat we in ons land toch vrede mogen houden en dat er gerechtigheid zou mogen zijn. Gerechtigheid verhoogt een volk, zo zongen we een ogenblik geleden. Maar de ongerechtigheid, de zonde, is een schandvlek van de natie. En ook het door de vingers zien van de zonde, door de bevoegde instanties, is een schandvlek der natie. En ook het onrecht op hoog niveau, de zonde en de ongerechtigheid bedreven door hen die in hoogheid zijn gezeten. O Heere, wij bidden van u dat u in ontferming nog aan ons denken wilt en dat u degene die verantwoordelijke taken hebben gekregen wilt bekwamen tot het werk waartoe gij hen roept. We danken u ook voor het feit dat onze koningin haar verjaardag mocht vieren en dat u haar een jaar hebt willen sparen, zoals u dat al zo lang hebt willen doen. Bekwaam haar verder tot haar taak en geef haar uw genade, uw licht en uw waarheid. Laat die ter linker en ter rechterzijde van haar leven mogen staan en laat ze zich ook bewust daarop mogen oriënteren. En geef dat zij door uw geest onderwezen mag worden in de heilgeheimen van uw getuigenis, opdat ze ons volk ook tot een voorbeeld zou mogen zijn. Zo af en toe durft zij ook wel een woord spreken waarin toch een moreel besef doorklinkt. Alleen, Heren, laat dat nu ook werkelijk geworteld zijn in uw woord en in uw getuigenis. En laat dat ook een vrucht mogen zijn of worden van het werk dat gij in haar verricht, opdat ze zo lichtend voorbeeld zou mogen zijn voor ons volk in een tijd van verwording. Wij bidden, Heere, dat gij gedenken wilt aan alles wat op uw zegen wacht. We vragen u om uw bescherming voor zuster van den Bogert die op reis zal gaan in deze week. En we vragen u dat eveneens voor Hessel en Kobi die een tijd lang met verlof in ons land waren, maar deze week ook weer zullen terugkeren naar hun werk, naar het land waar zij een taak hebben gekregen en onder het volk waaronder zij mogen arbeiden. Heere, wilt u alle arbeid in uw koninkrijk gedenken, in het heidenland, onder degene die van uw woord niet weten en die er vreemdelingen van zijn, en onder Israël, waar een deksel op het aangezicht ligt en waar duisternis, geestelijke duisternis heerst. Heere, laat het evangelie er gebracht mogen worden. En wilt ge er dan zelf in meekomen om dat evangelie ook een kracht Gods tot zaligheid te doen zijn. En wilt ge bekwaamheid geven aan alle die daar op verre plaatsen en op eenzame posten menigmaal een taak hebben gekregen. Heere, doe uw werk openbaar komen in het midden der jaren en geef dat zo in uw kerk ook de hoop verlevendigd mag worden en het gebed vermenigvuldigen mag, uw koninkrijk komen. Heere, gedenk ons allen, wees ons in alle dingen nabij en goed en leer ons de tijd des levens kostelijk achten, Leer ons de gelegenheden gebruiken die u ons nog geeft in het kostbare heden der genade. Het kan zo spoedig voorbij zijn. De dood wenkt ieder uur, soms ook via rampen. Vandaag denken we terug aan 45 jaar geleden. Juist in deze streken van ons land zal dat meespreken. En zullen de herinneringen, zeker van hen die het meegemaakt hebben, nog weer levendig zijn. Dat een ramp zo in één keer aan zoveel mensenlevens in één keer een eind kan maken. O God, wij bidden van u, laten we in het licht van al die dingen toch mogen haast maken ter wille van ons leven. En bewaar en spaar ons en wees met ontferming nog bewogen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zoals ik u vanmorgen aankondigde, zou er in deze avonddienst bediening van de heilige doop zijn aan een kind der gemeente, het kind van Jaco en Nanja Sonneveld. Enige weken geleden hebben ze dat kind van de Heere gekregen. Er waren zorgen voor de geboorte. Er zijn ook kort na de geboorte zorgen geweest, omdat de baby al heel spoedig een poosje in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Maar de Heere heeft alle dingen wel gemaakt en vanavond mogen ze met dit kind in Gods huis verschijnen om het verbond des Heere aan het voorhoofd van hun kind betekend en verzegeld te krijgen. Dat is voor hen een bijzondere uren. Het is ook voor de gemeente altijd toch weer een bijzonder moment als op een zichtbare wijze het sacrament mag worden bediend. En als de Heere op zo'n duidelijke, op zo'n aanschouwelijke en daarom ook des te meer begrijpelijke wijze aan ons en aan onze kinderen laat weten dat hij, de God van Abraham, Isaac en Jacob, het verbond met Abraham zijn vriend nog steeds bevestigen wil. En dat van kind tot kind. De vraag komt dan natuurlijk altijd weer naar ons toe. En laten we die vraag vanavond elkaar en ook onszelf maar mogen stellen. Kennen wij nu de God van Abraham, Isaac en Jacob? Kennen wij de God van het verbond? Kennen wij de God die ons heeft laten dopen en die het bij die gelegenheid heeft gezegd: ik ben de Heere, uw God? Kennen wij die God die zijn hand naar ons uitgestoken heeft? Want minder dan dat doet hij niet in het sacrament van de heilige doop. Die zijn hand naar ons uitgestoken heeft en die met die hand ons genodigd heeft. Die als het ware die hand op ons gelegd heeft om ons naar zich toe te trekken en om ons ertoe te bewegen, om hem en geen andere God alleen te dienen en aan te hangen en te betrouwen en lief te hebben. Hij laat ons niet voor niets, hij laat ons niet zonder reden het evangelie verkondigen. En hij laat ook niet zonder bedoeling de doop in het midden der gemeente bedienen, opdat we er opnieuw door zouden worden aangespoord om die God alleen te zoeken en te dienen. En als jullie je antwoord op de doopvragen straks moogt geven, laat het dan met een biddend hart zijn dat de Heere jullie ook genade zal willen geven om je woord getrouw gestand te doen tot heil van het kindje dat jullie van de Heere hebben gekregen en dat je met verwondering eigenlijk uit zijn hand hebt mogen ontvangen. Gemeente, wij gaan het formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder Zonneveld, wat is daarop uw antwoord? Gemeente, na de doopsbediening zingen we het 5e vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken.
Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Yeah.
nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook dat door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan u zingen en u krijgt inmiddels gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De collecte is voor de kerk. Uit Psalm 10, het vierde en het zesde vers. Zijn mond is vol van vloek, bedrog en list. Zijn tong bedekt de moeite en het zielsverdriet. En hij vleit zich dat de Godheid dit vergeet, het aangezicht verberg, niet gadesla. 4 en 6 van Psalm 10. Gij zult niet doodslaan. Hoe vaak hebben we uit het woord, uit de wet van de Heere dat ons al horen tegenklinken. Gij zult niet doodslaan. Eigenlijk, gij zult niemand wederrechtelijk van zijn leven beroven. Want de nadruk moet hier wel vallen op dat woordje wederrechtelijk. Er is een bepaalde manier van doden die rechtvaardig is. Als het inderdaad gebeurt in een weg van recht. U vindt daar hele wat voorbeelden van in het Oude Testament. Waar op allerlei zonden de doodstraf stond. Maar als die doodstraf werd uitgesproken en uitgevoerd, dan gebeurde dat op Gods bevel, maar door het wettig gezag. Dan gebeurde dat door de overheid die deze straf moest toepassen, overeenkomstig Gods heilige voorschriften. De doodstraf toedienen aan een ander was niet het recht van een individu. Dat kwam alleen de overheid toe. Vandaar dat onze catechismus, en dat is dan ook nog niet eens een citaat uit het Oude Testament, maar een uit het Nieuwe Testament, dat onze catechismus mag zeggen dat de overheid het zwaard draagt. En dat is geen versiersel. De overheid draagt het zwaard niet als een soort ornament, maar de overheid draagt het zwaard om het te gebruiken. En ze draagt dat zwaard, zegt Paulus, niet te vergeefs, niet zonder bedoeling, niet nutteloos. Maar daar straks wat meer over. Het komt dus, zo is de korte samenvatting, de eerste gedachte die wij bij het zesde gebod krijgen. Het komt er dus op neer dat wij niemand van het leven mogen beroven. Waarom niet? Nou, daar zijn minstens drie redenen voor aan te geven. In de eerste plaats, leven is een gave Gods. Leven is niet iets wat wij voortbrengen. Zelfs niet in de weg van voortplanting, dan is het leven nog een gave Gods. Dan is Hij de beschikker van ons leven. Dan is Hij het die een mens het leven en het aanzijn geeft. Het leven, laat dat voorop staan, is een gave van God. En daar mag een mens niet eigenmachtig of zelfstandig over beschikken. Ons leven is dus van God. En het is tegelijkertijd een groot wonder. Hebt u wel eens over het wonder van ons leven nagedacht? Hebt u bij het overdenken van het wonder van ons leven, wat is dat eigenlijk leven? Wat is dat eigenlijk dat een mens geboren wordt, dat een mens functioneren kan, dat een mens talenten en bekwaamheden heeft, dat een mens toegerust is met allerlei dingen waardoor hij inderdaad leven kan? Hebt u wel eens overdenkende het wonder van dat leven versteld gestaan van datgene wat God gewerkt heeft? Wel, dat is de eerste reden waarom wij niet zomaar aan dat leven mogen komen. Dat leven mogen nemen. Niet bij onszelf en niet bij een ander. Er is, zo mag je zelfs wel zeggen, er is iets heiligs aan het geschapen leven. Er is iets in dat geschapen leven waar een mens respect voor dient te hebben. Eerbied. En wat is in dat licht gezien het inderdaad ook juist als er voor een mensenleven gestreden wordt? Als dat mensenleven bedreigd wordt door een of andere ziekte, dat er dan in de ziekenhuizen voor het behoud van dat leven gestreden wordt. Het is juist als kosten en moeiten, nog moeite gespaard worden om een mensenleven te redden. Zo hoort dat ook. Vanwege het waardevolle van het leven. Vanwege zelfs het heilige van dat leven. En juist dat het zo waardevol is, Het wordt des te meer beseft als het bedreigd wordt. En als we het dreigen te verliezen. Of als er iemand in onze omgeving is die wij het leven zien gaan verliezen. Wat veroorzaakt de dood? Een verdriet. En daarom, dat is de eerste reden, zegt God, gij zult niet doodslaan. Blijf van dat heilige leven af. Laat het in Gods hand liggen. De tweede reden die voor dit zesde gebod in de schrift gegeven wordt. De Heere doet dat in het hoofdstuk wat we gelezen hebben. In het negende hoofdstuk van het boek Genesis. Daar zegt de Heere in het zesde vers. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. En dat maakt het mensenleven des te belangrijker. Des te waardevoller. Zeker alle leven is kostbaar, want alle leven is een gave Gods. Ook het leven van de dieren. Maar, en dat lazen we ook, de Heere heeft de mens permissie gegeven om dieren te doden, straffeloos. Alleen, de mens zal dat doden van dieren slechts met bepaalde bedoelingen mogen doen. Bijvoorbeeld voor de consumptie. Of bijvoorbeeld voor de kleding. God gaf aan Adam en Eva zelf rokken die hij van vellen van dierenhuiden gemaakt had. Alleen, zelfs het doden van dieren is in de Bijbel begrensd. Want ook het dierenleven is een gave Gods. En de mens zal nooit mogen doden alleen maar om te doden. En als het doden gebeuren moet van dieren, dan moet dat nog met het nodige respect gebeuren. Dus niet onnodig laten lijden en niet martelen. Wreedheden tegen dieren en vergeet het niet, dat zijn schepselen Gods. Wreedheden tegen dieren zijn ook zonden. Maar het mensenleven staat vergeleken met het dierenleven hoog aangeschreven. Dat is nog wat anders. Daar geldt dat bijzondere van God heeft de mens naar zijn beeld geschapen. Dat maakt het leven van een mens nog kostbaarder. Daar staat op een hele bijzondere manier, laat ik het zo mogen zeggen, Gods eigendomsmerk op. En dat is een tweede reden waarom we er zuinig mee moeten zijn. Want het komt alleen God toe. Hij. En niemand anders heeft beschikkingsrecht. En het derde wat het woord van God ons duidelijk maakt als het over ons leven gaat en als het redenen aangeeft waarom doden verboden is. Dat is, wat is ons leven? In het licht van het evangelie is ons leven genadetijd. Want er is alleen maar in die periode tussen het moment van onze geboorte en het moment van ons sterven voor de mens gelegenheid om God te zoeken en de genade Gods te ontvangen. Is die periode van ons leven voorbij, dan is de genadetijd voorbij. En daarom zegt de Heere dat wij die tijd, dat is onze levenstijd, moeten uitkopen. Dat wil zeggen, de tijd die de Heere ons geeft, onze levensdagen. En in het licht van deze dingen gezien is het ontzettend wreed om de genadetijd die God de mens geeft ontijdig te beëindigen. Of dat nu een doden van een ander of het doden van onszelf is. Wat doen wij dan? Dat mensenleven tekort. En wat hebben we dan weinig besef van het kostbare van de genadetijd? Gemeente, gebruikt u toch wel uw levenstijd? Ik bedoel, gebruikt u die levenstijd toch wel in de eerste plaats om te zoeken het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid? Verkwanselt u die levenstijd toch niet, zodat die opgaat in allerlei onbenullige dingen, verdwijnende dingen, dingen die uiteindelijk geen zin, geen inhoud, geen blijvende betekenis hebben. U laat uw levenstijd toch niet zomaar voorbij gaan, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Want als het voorbij is, komt het niet meer terug. En een tweede leven geeft God aan geen mens. Wel nu, om deze redenen. Het leven is een gave Gods. De mens is naar Gods beeld gemaakt. Het leven is genadetijd. Om deze redenen heeft de Heer om dat leven dat Hij gegeven, dat Hij gewerkt heeft, een bescherming heen gezet. Gij zult niet doodslaan. Want dat weet u toch, de geboden zijn bedoeld ter bescherming. God beveiligt in dit gebod met name het mensenleven. En Hij herinnert in dit gebod er met name aan dat het leven iets kostbaars is. Dat er aan het leven iets heiligs is. Omdat God het behoud van een mens zoekt. Maar wat zien we? Wat zien we in deze wereld? Deze wereld waarvan de Heer in zijn woord zelf zegt dat die in het boze ligt. We zien dat ook dit gebod op allerlei manieren overtreden wordt. Want er wordt wel gedood. En er wordt wel gemoord. Links en rechts en overal. Met wapens en met vergif. Op straat wordt iemand doodgetrapt. In cafés, maar ook in ziekenhuizen. En in verpleeginrichtingen. Met een pistool of met een injectienaald. Want de mens heeft nu eenmaal vele middelen tot zijn beschikking, waarmee hij het leven van een ander kan nemen. En om welke redenen wordt er dan zoal gemoord en gedood? Om allerlei redenen. Soms is het vanuit een diep geworteld haatgevoel. Soms is het afgunst. Soms is het hebzucht. En dan gaat het niet eens om grote bedragen. Soms is een luttel bedrag al genoeg om iemand van het leven te beroven. Soms wordt er gedood uit gemakzucht. Omdat je de lasten van dat nu nog niet geboren kind niet wilt accepteren. Of omdat je de lasten van een dementerende moeder niet meer wilt accepteren. Dus moet de dood onze gemakzucht dienen. En de dood moet ons afhelpen van ongewenste en van belemmerende levens. Nou weet ik wel, het doden van mensen, het doden van medemensen is niet nieuw. Dat is niet in onze tijd pas begonnen. Na de zondeval, na het eten van de vrucht van de verboden boom, na de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, is de eerste zonde die in de Bijbel beschreven wordt de zonde van Kaïn, die het leven van zijn broer Abel nam. En dat is wel de eerste, maar niet de enige moord geweest, gepleegd in deze wereld. Kaïn doodde zijn broer. Hij deed dat door tegen hem op te staan. En door hem met geweld van het leven te beroven. Met een wapen of met zijn vuist of waarmee dan ook. David heeft gedood met de pen. Toen hij een brief schreef aan Joab, de legeroverste, dat Joab Uria, de vrouw van Bathseba, maar vooraan in de strijd moest plaatsen, zodat Uria een gereden kans liep om te sneuvelen in de oorlog tegen de Ammonieten. Je kunt dus ook met de pen doden. Je kunt het inderdaad ook doen door middel van een ander. Er zijn voorbeelden van, in het woord van God ook, van moordplannen die gesmeed zijn. Izebel, maakt het plan om Nabot, die zijn wijngaard niet aan Agab wilde verkopen, omdat hij de erfenis van de vaderen naar het woord van God niet mocht verkopen. Izebel maakte plannen om deze Nabot uit de weg te ruimen en het is haar gelukt. Herodes smeed de plannen om het geboren kind van Bethlehem om te brengen. Het is hem dankzij Gods ingrijpen niet gelukt, maar dat maakt Herodes niet minder schuldig. Saulus, van hem wordt niet gezegd dat hij dan meedeed met het stenigen van Stefanus. Er wordt van hem alleen verteld dat hij de klederen bewaakte van degene die wel aan deze terechtstelling deelnamen. Maar er staat van Saulus ook geschreven dat hij mede een welgevallen had in de dood van Stefanus. Zo kun je ook schuldig staan. Het is zelfs mogelijk om te doden en schuldig te staan tegenover dit zesde gebod door slordigheid in ons leven, door onnadenkendheid. Vandaar die bepaling die we in het boek Deuteronomium vinden. Ik denk aan het 22e hoofdstuk, midden tussen allerlei wettelijke bepalingen ten aanzien van wettelijke aansprakelijkheid enzovoort, al die praktische dingen. Die bepaling in 22 van Deuteronomium, het 8e vers, wanneer gij een nieuw huis zult bouwen, zo zult gij op uw dak een leuning maken. Die Oosterse huizen hadden een plat dak. En je kon via een buitentrap op dat platte dak komen. Stel voor dat de kinderen van de buren bij jou op het platte dak komen en dat er geen leuning aan de rand van dat dak staat. Wanneer gij een nieuw huis zult bouwen, zo zult gij op uw dak een leuning maken, opdat geen bloedschuld op u, opdat gij geen bloedschuld op uw huis legt wanneer iemand vallende daarvan afviel. Iemand kan per ongeluk van dat platte dak afvallen en een leuning aan de rand van dat dak zou hem daarvoor kunnen bewaren. Dus zelfs als je alleen maar door onnadenkendheid en slordigheid mee de dood van een ander veroorzaakt hebt, sta je in het licht van Gods wet schuldig. En weet u wat vandaag een hele belangrijke oorzaak van doodslag is? Ik zeg dat zonder enige aarzeling. Dat onze overheid het zwaard kennelijk wel te vergeefs draagt. Natuurlijk is een gevolg van het vergaande tolerantiebeleid en het begrip tonen dat er mensen vandaag op vrije voeten rondlopen die opgeborgen zouden moeten zijn. Allereerst vanuit het oogpunt van straf. Maar daar wil deze maatschappij niet meer van weten. Maar vervolgens ook vanwege het feit dat sommige mensen een gevaar voor de samenleving zijn. Als de overheid haar taak verstond, zouden er minder slachtoffers zijn. Minder slachtoffers van gewelddelicten en minder slachtoffers van zedendelicten. En zo bezien is onze overheid en met name onze rechterlijke macht een moordenaar, medeschuldig door nalatigheid en slapheid. Zal ik dan ingaan op de Bijbelse gronden voor de uitoefening van de doodstraf? Genesis 9 vers 6 laat geen andere toepassing toe. Die des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Want, en daar hebt u dat weer, God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar als je dat niet ziet, als je dat niet zien wilt, als je Gods eigendomsmerk niet ziet staan op het mensenleven, als je denkt dat de mens over zichzelf beschikken kan en dat wij met Gods wetten en met Gods regels doen kunnen wat we willen, dan gaat de mens argumenteren. Niet op bijbelse, maar op puur humanistische gronden. Om het is zo wreed om iemand de doodstraf te geven. Zijn we dan barmhartiger dan God? Vraagt de Heere dat we barmhartiger zijn dan Hij? Zijn de barmhartigheden van de goddelozen niet wreed? De barmhartigheden van een goddeloze overheid zijn wreed. Vraag dat maar eens aan ouders van een kind dat seksueel misbruikt is door iemand die vast had moeten zitten. Vraag dat maar eens aan mensen die iemand aan de dood zijn kwijtgeraakt door de moordlust van iemand die vast had moeten zitten. De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed. Wat we uit de Bijbel leren, is dat God deze zonde zwaar aanrekent. Wat gebeurde er met Kain, de eerste moordenaar? Hij werd verbannen van Gods aangezicht. En weet u dat dit kwaad een vorm van kwaad is, waardoor we onszelf rechtstreeks in het kamp van de duivel plaatsen? Die toch de mensenmoordenaar is. Moordenaar. Van den beginnen is hij dat al. Doodslaan. Verwoesten. Stuk maken. Ongelukkig maken. Dat is het liefste werk van de duivel. En degene die hem daarin volgen, de moordenaars en de doodslagers. Het is toch wel te begrijpen dat in Openbaring 21 vers 8 staat dat die buiten zullen zijn. Buiten dat nieuwe Jeruzalem. Er is in dat nieuwe Jeruzalem toch geen plaats voor iemand die de mensenmoordenaar van den beginnen volgt. Gemeente, het is ontzettend erg om dit kwaad te bedrijven. Op welke manier dat dan ook gebeurt. Ook als het gebeurt in de vorm van abortus provocatus. Ook als het gebeurt in de vorm van wat dan met een eufemisme heet euthanasie. Of op welke wijze dan ook. En weet u wat ook erg is? Als we onszelf dit kwaad aandoen. Ik bedoel als een mens zichzelf van het leven berooft. Als we de hand aan onszelf slaan en zo onze eigen genadetijd bekorten en aan God ontnemen wat aan hem alleen toekomt. En daarom spreekt onze catechismus niet zonder reden in het antwoord op vraag 105 dat we ook onszelf niet kwetsen zullen of moedwillig in enig gevaar begeven. Moedwillig en vooral nodeloos ons in gevaren begeven. Soms brengt ons beroep mee dat we risico's moeten nemen. Zoals die brandweerlieden in Harderwijk van de week. Dat is ontzettend als je in de uitoefening van je beroep je risico's moet bekopen met de dood. Soms kan het niet anders. Hoort het bij het werk dat je gekozen of gekregen hebt. Maar er zijn ook situaties waarin we onszelf zonder enige noodzaak in gevaar begeven. Waaghalzerij op de weg. Moet ik dat speciaal tegen jonge mensen zeggen? Als je dat gedrag, het weggedrag van sommige jonge mensen ziet, dan zeg je, jongen, straks dan staan we bij je kist. Want dit is spelen met je leven. Of moet ik het zeggen tegen volwassenen die een rijbewijs hebben? En die zich soms niet ontzien met allerlei alcohol in hun lichaam toch achter het stuur te gaan zitten? Jezelf nodeloos en een ander daarbij in gevaar begeven. Het kan door sportverdwazing. Het kan door het gebruik van allerlei verslavende middelen. Het kan door het verwaarlozen van goede middelen. Middelen die God gegeven heeft tot genezing en tot gezondheid. Ach, er zijn zoveel dingen waardoor de mens zichzelf nodeloos en moedwillig in gevaar begeeft met alle schadelijke en gevaarlijke gevolgen van dien. Mensen die langzamerhand zichzelf doden. Er zijn er ook die de hand letterlijk aan zichzelf slaan. En het aantal van degenen die dat doen, groeit. De statistieken wijzen dat uit, dat er de laatste jaren een toename, een grote, een verontrustende toename is van mensen die zichzelf van het leven beroven. Vooral ook jonge mensen. Want onze menselijke geest ondergaat invloeden vanuit deze wereld en vanuit het denken van deze wereld. En in het denken van deze wereld is al lang een wissel omgelegd. En de wissel die omgelegd is, is dat we zijn gaan denken dat we zelf beschikkingsrecht hebben. Dat komt uit het humanistisch denken. En dat is totaal vreemd aan het woord van God. Maar als we het langzamerhand zijn gaan denken, en als onze jonge mensen op deze manier ook opgevoed en onderwezen worden, dan is het zo'n wonder niet. Dat als je het dan zeg maar niet meer ziet zitten, dat je dan uitstapt. Een mens kan daar allerlei motieven voor hebben. Je vindt het ook in het woord van God terug. Soms is het gekrenkte trots. U weet wel van Achitofel, die raadsman, die Absalom in zijn opstand tegen zijn vader David een advies gegeven had. En Absalom, of Achitofel had er vast op gerekend dat advies van hem zou worden opgevolgd. Het was toch al jarenlang gewoon in Israël dat de raad van Achitofel gold als Gods eigen woord. Maar dit keer volgt Absalom de raad van Achitofel niet op. God bestuurt het zo dat hij een hele andere raad van Husai opvolgt. En dat is gelukkig ook maar voor David geweest. Maar Achitofel is daar zo door gekrenkt geweest. Zijn trots, zijn gevoel van eigenwaarde heeft daar zo'n deuk mee opgelopen, dat Achitofel in zijn gekrenkte trots naar huis gaat en bevel aan zijn huis geeft en zich ophangt. Het kan ook wezen zoals bij Judas. Een ander die ons in het woord van God getekend wordt als iemand die de hand aan zichzelf slaat. En Judas doet dat eveneens als Achitofel door zichzelf op te hangen. En u weet waarom. Berouw dat te laat kwam. Berouw dat hem ook nog bij de verkeerde priesters bracht. Niet bij de enige hoge priester, maar bij die valse priesters in de tempel die hem in de kou lieten staan. Wat gaat ons dat aan? U zegt, is er hoop voor een zelfmoordenaar? Gemeente, ik zeg niet zonder meer nee. En ik zeg niet zonder meer nee, omdat het oordeel ons niet toekomt. Ik zou zeggen, in vele gevallen kan er niet geen hoop zijn. Maar wie zal zeggen wat ertoe geleid heeft als de geest van een mens zo ziek is, dat hij als gevolg van de ziekte in zijn geest een eind aan zijn leven maakt. Een mens kan ook aan die ziekte sterven. En laten we nu niet al te gemakkelijk en al te snel met allerlei oplossingen komen. En laten we dat zeker niet doen als we uit eigen ervaring of uit de omgeving waarin we leven nooit echt eens een keer geconfronteerd zijn met datgene wat er in een geestesziek mens aan aanvechtingen en aan plagen en aan folteringen kan omgaan. Evengoed blijft het een ernstige zaak om het leven van een ander of dat van onszelf voortijdig te beëindigen. Laten we deze les leren. Vanavond in de eerste preek over dit zesde gebod. U begrijpt wel, omdat ik alleen vraag en antwoord 105 gekozen heb, dat er nog meer gezegd moet worden over dit gebod. Maar laten wij althans in ieder geval vanavond deze les leren, dat we het leven zullen hoog achten. En dat we het leven dat God ons gegeven heeft zullen waarderen. En dat we het leven ook van een ander, van onze naaste, zullen waarderen en hoogachten. En dat we onszelf, maar ook een ander, steeds maar weer zullen aansporen om de tijd, de kostbare levenstijd, goed te gebruiken. En goed te gebruiken, dat is niet in de eerste plaats zorgen dat je vooruitkomt in deze wereld. En dat je een goede positie kunt innemen. En dat je maatschappelijk een end vooruitkomt. En dat is de hoofdzaak niet. Het goede gebruik van de levenstijd, dat is in de eerste plaats. En laat ik het maar weer zeggen, die woorden van de Heere Jezus, die moesten inderdaad toch diep afgedrukt staan in onze ziel. Dat we in de eerste plaats het Koninkrijk Gods zullen zoeken en de gerechtigheid van dat Koninkrijk. Is uw ziel geborgen? Iemand zegt, nou als ik tot nog toe de uiteenzetting van het zesde gebod gevolgd heb en gehoord heb wat de Heere daar allemaal in verbiedt, dan heb ik toch voor mezelf de overtuiging dat ik er dit keer wel aardig goed afkom. Ik kan dat niet van elk gebod zeggen, maar van het zesde gebod kan ik inderdaad toch wel zeggen dat ik daar nou niet direct zo schuldig sta. Dat is wel de vraag nog. We moeten ook die conclusie niet al te haastig trekken. Ja, maar ik heb toch nooit iemand vermoord. En ik heb toch nooit meegewerkt aan het doden van iemand. Ik heb toch nooit als David een brief geschreven aan wie dan ook, van zorg ervoor dat die uit het leven weggeruimd wordt. Ik heb toch ook nog nooit meegewerkt, actief meegewerkt aan het plegen van euthanasie. Ik heb toch nog nooit toestemming gegeven om die of die, al is die nog zo dementerend en al is er van zo'n leven nog zo weinig meer over, om die uit het leven te halen. Ik heb toch nooit een kind laten aborteren. Dus daar sta ik toch niet schuldig. Ja, toch. Onze catechismus gaat er inderdaad op in dat achter de doodslag iets anders schuil gaat. Doodslag komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het woord van God en onze catechismus pikt dat op uit het woord van God. Het woord van God leert ons dat de doodslag nooit begint bij onze handen. En dat de doodslag nooit begint bij de pen die David gebruikte. Maar dat de doodslag begint in het hart. Bij de afgunst. Bij de wrok, bij de vijandschap, bij de haat. Ik zeg daar nu niet meer van, maar onthoud u het maar vast. In de volgende vraag gaat onze catechismus daar ook nog uitvoeriger op in. We zullen er, en dat is belangrijk genoeg ook, dat we dat aspect onder de loep nemen. En dat we ons ook in dat opzicht door het woord van God laten ontdekken aan onze zonden en onze nalatigheden, aan onze overtredingen, ook van dit gebod. Daarom zullen we er afzonderlijk bij stilstaan. Maar zegt u toch niet te snel dat u niet schuldig staat bij dit gebod. En dan nog dit. En daar moet ik later ook op terugkomen. Wij kunnen elkaar of onszelf ook in geestelijk opzicht vermoorden. Wist u dat? We kunnen onszelf of een ander ook in geestelijk opzicht vermoorden. Zodat we zielenmoordenaars worden. Dat is ook een aspect wat nader onze aandacht verdient. Maar neemt u dat ook alvast mee? En laten we ons op dat punt ook onderzoeken. Begeven wij onze ziel in levensgevaar? Of bedreigen we het welzijn van de ziel van een naaste op zo'n manier dat we die ziel zouden laten verloren gaan? Nee, een mens gaat nooit zo snel vrij uit. Als Gods geest ons gaat ontdekken aan de geestelijke zin van Gods geboden, dan staat iedereen schuldig. En dan zullen we ons allemaal voor God dienen te verootmoedigen en diep voor hem hebben te buigen in het stof. En dan zullen we allemaal, wie wij ook zijn, en ik garandeer u gemeente, dan is er niemand onze die ontsnappen kan aan het oordeel Gods ook op dit gebod. Dan zullen we allemaal vergeving moeten nodig krijgen. En moeten zoeken, is die vergeving er dan voor de zonde tegen dit gebod ook? Voor dit kwaad? Is er voor moordenaars verlossing? Er is naar het woord van God slechts één zonde waar geen vergeving voor nodig is. En dat is de zonde van de lastering van de Heilige Geest. Dat is een heel andere zaak. Dat ligt op een ander terrein. Maar dit kwaad, zelfs dit kwaad, het kwaad van Kain, het kwaad van David, kan vergeven worden. Moordenaars, ja, zelfs moordenaars, kunnen barmhartigheid verkrijgen. En er zijn voorbeelden van. Om Christus wil kan ook die zonde worden uitgedelgd. Wilt u een Bijbels voorbeeld? Ach, u bent mij in uw gedachten waarschijnlijk al voor. Ik heb een en ander maal David genoemd. David, een overspeler. We zullen hem ook nog tegenkomen als wij over het zevende gebod moeten nadenken. Want die zonde staat ook zwart genoteerd van David, de man naar Gods hart. Alleen toen en daar en in dat kwaad en in die weg was hij zeker niet de man naar Gods hart. Toen liet hij zich door andere dingen leiden, door zondige en vuile begeerten. En toen hij het ene kwaad bedreven had, moest hij het proberen te dekken met een ander kwaad. En zo werd hij ook nog een moordenaar. Zij het dan dat hij Uria had laten doden door de hand van de vijanden van Israël. Maar God rekent het hem aan. En terecht. En hij staat er aan schuldig. En terecht. En wanneer is er voor David vergeving? U kent de geschiedenis immers wel. Het heeft lang geduurd voordat David het ging erkennen. Het heeft lang. Het valt ook niet mee voor een mens. En dan moet je ook nog koning in Israël zijn. En dan moeten de mensen nog naar je opkijken ook. Om dan te moeten erkennen dat je zo gezondigd hebt. Het valt niet mee om dan eerlijk te worden. Dan zou een mens toch tot het uiterste proberen om zijn kwaad te bedekken. Toe te dekken, zodat het niet bekend wordt. Dan kun je toch je naam ophouden. Dan kun je toch je stand ophouden. Een mens geeft het toch niet zomaar gewonnen. Maar als de Heere Nathan stuurt, dan is het klaar. Dan moet hij bukken. Hoor hoe een boeteling pleit. Dan breekt het bij David van binnen. Als het ontdekkende werk van Gods geest, en dat is dan een onwederstandelijk werk, blootlegt wat er aan ongerechtigheid in zijn leven was. En als de Heere hem door zijn Heilige Geest een blik in zijn eigen verdorven bestaan laat slaan, dan kan David niet meer overeind blijven. Dan valt hij voor God in het stof. Dan is hij een gebroken mens, dan beweent hij, dan beleidt hij, dan erkent hij voor Gods aangezicht dit kwaad. En hij zegt erbij, het is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf. Waarom heb ik de vrouw van mijn naaste begeerd? Waarom heb ik echtbreuk gepleegd? Waarom heb ik die brief geschreven aan Joab met het bevel om Uria vooraan in de strijd te plaatsen? Ik ben in ongerechtigheid geboren. En omdat ik een verdorven hart heb, omdat er een bron van vuile wanbedrijven in mijn binnenste is, daarom heb ik de euvele moed gehad om de geboden Gods terzijde te schuiven. Daarom heb ik het snode kwaad durven bedrijven om het leven van mijn medemens ontijdig te beëindigen. En David heeft geen excuses meer. En hij kan zich niet meer schoonpraten en verontschuldigen. En als hij in die weg als een boeteling voor God komt, en daarmee is tegelijkertijd de weg gewezen die wij moeten gaan, gemeente, of wij net als David zo'n soort kwaad bedreven hebben, of dat het alleen maar die verdorven bron van wanbedrijven van binnen is gebleven. Of dat dat alleen maar haat en wrok en vijandschap en bitterheid van binnen is gebleven. Wij zullen diezelfde weg moeten gaan van verootmoediging, van verbrokenheid voor Gods aangezicht, van eerlijke en oprechte schuldbelijdenis. Om zo, maar dan ook alleen maar door het bloed van de Heere Jezus Christus gereinigd te worden. Want dat is het enige middel dat God gegeven heeft. En waar een mens dan kennis aan moet krijgen. Moet u een voorbeeld uit de schrift dat er zelfs voor moordenaars vergeving is. Denkt u eens aan die ene die met de Heere Jezus meegekruisigd werd. Er waren er twee, ja. En ze waren in hetzelfde kwaad gevallen. Maar die ene, wij toch rechtvaardig, zei hij. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we verdiend, hetgeen we gedaan hebben. Hij valt voor het recht van God. Hij klaagt niet meer dat hij daar lijden moet aan het vloekhout. Hij klaagt God niet aan van onrechtvaardigheid en van hardheid, omdat hij zo zijn leven moet gaan eindigen als een misdadiger, want hij is het. Hij is het, wij hebben gedaan wat kwaad is in Gods oog. Hij is ermee eens geworden. Maar wat hij, terwijl hij het ermee eens is en terwijl hij aan Gods recht toevalt, tegelijkertijd ook doet. Hij smeekt die onschuldige kruiseling. En zo heeft hij hem al leren kennen. Hij smeekt, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is niet veel wat hij vraagt. Zou hij meer durven vragen? Iemand die zo voor Gods recht moet bukken. En die zo moet erkennen dat hij straf krijgt. Precies overeenkomstig zijn gedrag en zijn daden. Als iemand zich schuldig voor Gods aangezicht leert kennen. Durft hij veel aan God te vragen. Durft hij veel aan de Heere Jezus te vragen. Zou die moordenaar aan het kruis aan de Heere Jezus hebben durven vragen. Heere, mag ik straks naast u zitten. Aan uw linker of aan uw rechterhand in uw koninkrijk. Zou hij dat hebben durven vragen? Durfde de tollenaar in de tempel in de gelijkenis van de Heere Jezus zoiets te vragen? Nee, meer niet dan, o God, wees mij de zondaar genadig. En dat verzoek, in andere woorden, doet de moordenaar aan het kruis ook, Heere, gedenk mijner. Straks gaat u naar uw koninkrijk. Wat een geloof heeft die man. Daar hangt een gevloekte zaligmaker naast hem. En de mensen spotten met hem. En er hangt een opschrift van zijn beschuldiging boven zijn hoofd. Jezus de Nazarene, de koning der Joden. En iedereen is in de weer om Jezus te honen en verder te laten leiden. En er is niks koninklijks aan de Heere Jezus te zien. Maar die moordenaar weet, hij gaat naar zijn koninkrijk. De geest heeft zijn ogen geopend, behalve voor zijn eigen verdorvenheid, ook voor de heerlijkheid van die Christus in vernedering, die bloedende, die lijdende, die straks stervende zaligmaker, die onder een oordeel Gods hangt. Hij gaat naar zijn koninkrijk. En dan vraagt die man alleen maar, Heere, als u daar bent, denk dan nog eens aan mij. Meer niet? Zo bescheiden maakt de waarachtige genade Gods. Dan blaast de mens niet hoog van de toren. En dan grijpt hij niet naar dingen die te hoog en te wonderbaar voor hem zijn. Maar al zegt hij het nog zo bescheiden. En al is hij met een gedachte van de koning tevreden. Dat is al meer dan hij verdiend heeft. Het is wel uit een goede bron. Het is wel uit een oprecht gemaakt hart. Het is wel uit een verbroken hart dat hij dat vraagt. En wat zegt de Heer Jezus? Ik zal eens aan je denken. Nee, als de Heer Jezus zo'n boeteling hoort smeken en pleiten, dan durft de Heer Jezus wel meer te zeggen dan ik zal eens aan je denken. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Is er een grote tegenstelling meer denkbaar? Ze hingen weliswaar aan het kruis, allebei in dezelfde nood en dood straks. En toch zo'n oneindig verschil. Wij toch, zei die moordenaar rechtvaardig. Maar hij, heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat een kennis had die man in die ogenblikken gekregen. Wij rechtvaardig, hij hangt hier terwijl hij hier niet zou moeten zijn. En Jezus zegt, ik en jij, gij met mij in het paradijs. Hoe kan die man daar nou komen? Er konden toch geen moordenaars in het paradijs komen? Dat kan ook niet. Er kunnen toch geen moordenaars in het nieuwe Jeruzalem rondlopen? Met moordplannen in het hart en met wrok en wraakzucht in hun ziel. Dat kan ook niet. Hoe kan die man dan in het paradijs komen? Omdat Jezus voor zijn zonde betaalde. En omdat de Heer Jezus door zijn Heilige Geest hem nu in een ogenblik gaat vernieuwen. En straks een volkomen heilig mens van hem gaat maken. Daarom mag hij in het paradijs zijn. En dan is er geen zonde te groot. En er is er geen ongerechtigheid te vuil. En er is er geen misdaad te omvangrijk. Of het bloed van Jezus Christus is in staat om te reinigen van alle ongerechtigheden. God wil dat we groot van zijn barmhartigheden denken. En God wijst ons de weg om die grote barmhartigheden ook te leren kennen. Wij overtreders, ook van dit gebod, val die God te voet. Neem een voorbeeld aan David. Neem een voorbeeld aan die moordenaar. En voor elk die boetvaardig tot een vlucht, mag de ervaring zijn, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Amen. Psalm 130, het tweede vers. Laten wij samen danken. Barmhartige en genadige God. Wij willen u samen danken voor het feit dat u ons het leven hebt gegeven. We hebben er een ogenblik bij stilgestaan van wat een waarde dat leven is. Schapen door u. Onderhouden door u. En wat een zorg hebt u al aan ons leven besteed, Heer. En wat de middelen hebt u al verstrekt waardoor we ons leven konden verlengen, onze levenstijd mochten zien toenemen. Wat een rijkdom aan gaven en geschenken hebt u al gegeven en hebt u ons leven omringd met goedertierenheid. En dan geschapen naar uw beeld, Heere, op zo'n bijzondere manier voortgebracht. Leven. Dat is genadetijd. Wel laten we u oprecht mogen danken, Heere, voor datgene wat u ons in het leven hebt gegeven. En leer het ons nu ook gebruiken, op de juiste, op de enige juiste. Dat is ook op de u welbehagelijke wijze. We moeten u belijden, Heere, dat we zo vaak de tijd verknoeien. De tijd doorbrengen op een wijze die we nog een keer zullen moeten betreuren ook. En waarover we onszelf nog een keer zullen moeten beschuldigen als het niet verandert. O God, leer ons de tijd des levens kostelijk achten. En leer ons onze levenstijd gebruiken om dat ene nodige te zoeken dat bij u te verkrijgen is. Gedenk ons, o God. We hebben gehoord dat gij dat leven beschermt. Daarom verbiedt u de doodslag. O God, en wij zijn schuldig. Al hebben we onze handen nooit echt met bloed bevlekt. Bloed van een medemens. Al hebben we nooit echt iemand heel bewust naar het leven gestaan. Maar hoe is ons hart? En wat woont en wat woelt en wat werkt daar? Heere, doe ons toch in verootmoediging voor u buigen. Doe ons toch erkennen voor uw heilig aangezicht dat we niet deugen. En op geen enkel terrein deugen. En dat de plaats die ons past, de plaats van de verootmoediging is. Van de schuldbelijdenis. Zo willen we tot u komen, Heer, in het licht van uw heilige wet. En u bidden om te vergeven al de ongerechtigheden. Om u te bidden of gij kennis aan het bloed van Christus wilt geven tot verzoening. Om u te bidden dat u ons wilt doen gaan de weg die David ging. En dat u ons wilt leren belijden wat de moordenaar aan het kruis beleed. En dat u ons wilt leren bidden en smeken zoals David en zoals die moordenaar baden en smeekten. Heere, verzoen onze zonden en vernieuw ons leven. En reinig ons en herschep ons en maak ons mensen die naar uw wil leren handelen en die in uw waarheid leren wandelen. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 11, het derde en het vierde vers, Psalm 11, vers 3. En 4. Gaat als een in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.